Ter inleiding lees ik een gedeelte uit Psalm 34, vanaf het 12e vers. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van harte, en hij behoudt de verslagenen van geest. Tot zover. We willen samen een zegen vragen. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te vragen of gij deze avond ons wil helpen. Als we met elkaar nadenken over de stadhouder van u in ons leven. Dat is het geweten. En geef dat we zullen beseffen dat het geweten altijd aan Gods kant staat. Omdat dat de stem des Heeren is in ons, die ons waarschuwt. En nu zijn wij geroepen dat geweten te vormen bij onze kinderen. En u weet dat wij in een moeilijke tijd leven. En wij bidden u daarom of gij ons wilt helpen in deze roeping. En dat wij allen ook een teer geweten mogen krijgen en ook onze kinderen en kleinkinderen. Een geweten dat beheerst wordt door de vrezen des Heeren. Heren, wij bidden u of gij ons ook wilt laten zien dat het geweten voor ons niet de oplossing aanreikt. Hoe wij verlost moeten worden van het kwade. Daar hebben we uw woord voor nodig. Dat woord hebt u ons geschonken, Heren. Daar mogen we uw naam ootmoedig in herkennen. En geef dat we acht mogen geven op dat woord. Opdat wij door dat woord geleerd en onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid. Bescherm onze gezinnen. We hebben het zo nodig. We zijn zwak in onszelf. We belijden het voor u. En we hebben een zondig hart. En wilt gij dan u ontfermen over ons? Gedenk onze vriend en broeder. Help hem ook om het verdere van deze avond ons te voorzien van datgene wat hij overdacht heeft en ons ook antwoorden te geven op de vragen die er leven. En dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Allemaal hartelijk welkom. De bedoeling van deze avond is dat dominee Egaars allereerst een inleiding houdt over het onderwerp geweten, gewetensopvoeding. En ja, hoe lang dat duurt, ik heb met hem afgesproken maximaal 3 kwartier. Als hem dat lukt. En dan daarna houden wij een pauze van ongeveer 1 kwartier à 20 minuten. En dan kunt u tijdens de pauze kunt u een schriftelijke vraag indienen. Er liggen daar blaadjes op de tafel. En die doos is bestemd om uw vragen in te werpen. Maar u hebt ook gelegenheid om gewoon een mondelinge vraag te stellen. Het is de bedoeling dat we na de pauze een goed gesprek over het onderwerp met elkaar hebben. En dat mag best wel een beetje praktisch zijn. Dat hoeft niet per se altijd over de inhoud van de lezing te zijn. Maar ook als u ergens mee zit. Dat kan best natuurlijk. Als het gaat om de gewetensopvoeding. Met het oog op onze kinderen. Goed, dan wensen wij u en mij en dominee Egaars een gezegende avond toe. En dan wil ik graag u het woord geven. Ja, wij zeggen eigenlijk jou tegen elkaar, want we kennen elkaar al zo lang. Hij vindt dat ik hem gestrikt heb voor deze avond, dus.
Dat is ook wel een beetje zo.
Hij kent mij al en hij denkt, ik moet hem voor zijn. Hij dacht, hij gaat natuurlijk mij weer eventjes aanpakken. Dat was ik ook van plan. Want toen hij belde, toen zei ik, man, laat mij lekker in het noorden zitten. Moet ik daar helemaal zo'n grote reis maken en ik ben helemaal bekwaam niet. Nou ja, maar het moet, want er was iemand anders en dat kan niet. En ik zei, nou vooruit dan. Maar het moet ook nog zo en zo, hè. Dus ik krijg ook nog aanwaar, zie je maar. Blijkt dat u dat allemaal herkent, hè. En toen moest ik echt denken aan het schriftwoord, om de onbeschaamdheid wil, zal hij hem toch de broden geven. Toen heb ik maar ja gezegd. Goed, ik ga het met u proberen. En dat meen ik echt proberen. Ik had gisteren heel wat bij elkaar verzameld. En het waren zo'n 20 blaadjes. En nou, als je ongeveer weet dat een blaadje 5 minuten is. Nou, dan is het al veel te veel natuurlijk. En ik zeg, nou, hoe lang heb ik? Hij zegt, 3 kwartier. Ik zeg, nou ja, dan moet ik wel gaan snijden. Dus ik ben nog gauw even de studeerkamer ingegaan en ook wel krassen gezet. Ik zeg, nou, dat moet dan maar achterwege blijven. Dus misschien is het wel een beetje een chaotisch verhaal geworden. In ieder geval, ik vind het heel belangrijk dat eigenlijk wat ik probeer te zeggen, dat het eigenlijk alleen maar aanleiding is bij u om vragen te stellen. Want dat is eigenlijk het mooiste van de avonden waarop ik onderwerpen inleid van allerlei aard. Dat het mooiste is als mensen met vragen komen. Dan kan je gespitst en gericht antwoord geven. Dus dat hoop ik dat u dat in ieder geval doet. En dat zou heel mooi zijn. Als het gaat over het geweten, dan is het al heel mooi dat Bunyan in de Heilige Oorlog daar heel veel leerzame dingen over zegt. En hij noemt dan die persoon in de Heilige Oorlog Mr. Recorder. En dan horen wij al dat woord recorder opnemen. Hè? Iemand die alle dingen registreert. Hè? Dat laat al iets moois zien van het geweten. Hè? Dat registreert de dingen die er gebeuren, die wij doen. En dan schrijft hij over Heer Geweten dat hij voor de inname van de stad een hele belangrijke en geleerde persoon was. Mr. Geweten was belezen in de goede wetten van koning El Shaddai. Bovendien was hij een dapper man die met grote welbespraaktheid de mensen overtuigde van het gezag van koning El Shaddai. Als een getrouw verslaggever van de wetten van de Heere had hij grote invloed in de stad die hij aanwendde ten gunste van de hoogste koning. Dus daar laat je al iets zien. En dat is heel belangrijk, dat het geweten er altijd al geweest is. Ook voor de zondeval. Was het, zo zegt hij, de medewerker van El Shaddai. Dus ook in de schepping van Adam en Eva hadden zij van de Heere al een geweten. En als dan de stad gevallen is en ingenomen is door Diabolus, dan heeft Diabolus heel veel last van Meester Geweten. En die Meester Geweten die kon de stad nog af en toe eens oproepen om weer te denken aan de meester die ze verloochend hadden, aan El Shaddai. En hij bracht dan de wetten van de koning weer in herinnering. En wat waarschuwde hij, zegt Bunyan, de inwoners van Mensiel ernstig voor de zonden. Grote schrik en ontsteltenis onder de stedelingen waren daar steeds het gevolg van. En dan gaat Diabolus proberen die meester geweten uit te schakelen. En hoe doet hij dat? Namelijk hem te verleiden tot de zonden. Hij zegt, ja, geeft allemaal niks en kom maar. En dan struikelt geweten in de zonden. En als hij dan weer gaat spreken, dan zegt de duivel, kijk, die man heeft een oprisping, want hij leeft helemaal niet naar wat hij tegen jullie zegt. Wel, dat zijn zo wat van die dingen over het geweten, zoals Bunyan in de Heilige Oorlog daarover schrijft. En ik zou zeggen, lees die paragraaf nog weer eens over Meester Geweten. Dat is heel mooi hoe Bunyan daarover schrijft. Dat even ter inleiding. Het zal u duidelijk zijn dat wij allemaal een geweten hebben. Ik kan dat heel eenvoudig bewijzen Door u te vragen, denk eens even aan een gebeurtenis waarover u zich nu schaamt. Nou, ik denk dat u direct wel iets te binnen schiet. Dat je denkt, als de dominee dit zou weten van mij, dan zou ik mij daarvoor schamen. Hè? Nou, dan voel je, wij hebben allemaal een geweten. Wat is nou een geweten? Wel, laat ik dit er eens over mogen zeggen. Ik zie in mijn gedachten Felix op de troon zitten en voor hem staat iemand in ketenen. En dat is Paulus. Wat een contrast als ik die twee mensen voor mij zie. Felix op de troon, en zijn naam betekent gelukkig, gefeliciteerd, een machtig en rijk man. Iemand die carrière gemaakt heeft. Maar iemand met een slecht geweten. Want als er tot hem gesproken wordt over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel, dan wordt hij ongelukkig en zeer bevreesd. En tegenover hem staat een man in de banden. Maar wat zegt deze man? En dan moet u goed luisteren wat hij zegt. Ik ben hier met een onergelijk geweten voor God en mensen. Ik sta hier vrij voor God. Felix, met een aanklagend geweten, vol van vrees als hij denkt aan het oordeel. En daar tegenover die man in de banden, maar met een vrij geweten. Vrij geweten, gereinigd, waarmee hij voor de Heere kan bestaan. En dan zeggen de Puritijnen heel treffend: een kwaad geweten is een gevangenis waaruit je nooit meer kan ontsnappen. Dus goed over nadenken. Felix, de man die voor ons ook vrij is, maar als zijn geweten gaat spreken, dan zeggen de Puritijnen: het is een kwaad geweten. Hij zit in een gevangenis waar hij nooit meer uit kan ontsnappen. Een geweten. Dat is het onderscheid onder andere tussen mensen en dieren. Dieren hebben geen geweten. Dieren kunnen niet reflecteren. Dieren hebben geen zelfbewustzijn. Dieren kunnen dingen niet beoordelen. En daarin zie je dus het verschil tussen mens en dier. Een van die onderscheiden dingen is dat mensen een geweten hebben, een zelfbewustzijn. En van wie hebben ze dat nou ontvangen? Wel, Salomo laat het al zien in de Prediker, dat God dat in het hart gelegd heeft. God heeft in het hart van al zijn schepselen een bewustzijn gelegd dat God er is. Een bewustzijn van goed en kwaad, van recht en onrecht, van zonden en schuld. Dat is iets wat Bunyan zo mooi zegt, dat is die dienstknecht van God, de enige overgebleven dienstknecht van God in het leven van de mens. Het is iets wat onze vaderen zeggen in de Nederlandse geloofwijze, iets van die vonk die overgebleven is uit de zondeval. Het geweten, dat zelfbewustzijn, dat kunnen nadenken over goed en kwaad, dat besef van God en van zijn gerechtigheid, dat geweten ontwikkelt zich. Van een heel klein kind kun je zeggen dat het nog onnozel is, in de zin dat het niet goed weet het verschil tussen goed en kwaad. Hij heeft nog geen zelfbewustzijn. Hij weet ook nog niet bewust dat hij bestaat. Hij drinkt en hij slaapt, maar meer weet hij nog niet. De wereld om zich heen kent hij niet en zichzelf kent hij nog niet. Dus dat geweten, dat gaat zich ontwikkelen. En daarom zijn we er natuurlijk ook vanavond bij elkaar, omdat de opvoeding een van de belangrijkste instrumenten is om dat geweten wat er in aanleg is te gaan vormen. En wat is dan een groot voorrecht als je de Heere mag vrezen en in de vrezen des Heeren dat geweten van je kinderen mag gaan vormen. We leven wel in een gevallen wereld. En ook na de zondeval is dus de zonde ook doorgedrongen in ons geweten. En daarom is ons geweten ook niet onfeilbaar. Alleen het woord van God is onfeilbaar. Maar niet van ons geweten. Ons geweten kan dus ook dwalen. Paulus laat er ook in de Bijbel wel dingen van zien. He, mensen die geen vlees durven eten omdat hun geweten dat zegt. En Paulus zegt dat is een teken dat ze een heel zwak geweten hebben. Een geweten wat niet helder kan onderscheiden tussen wat de Heere wel goed vindt en wat de Heere kwaad en zonde acht. He, dus dat geweten moet ook steeds weer gevormd en gescherpt worden. Sommige mensen die wel schuldig aan iets zijn, voelen dat helemaal niet. En dat is ook wel een mooie uitspraak van een auteur uit de vorige eeuw, Godfried Bomans. En die heeft het mooi onder woorden gebracht als hij zegt: sommige mensen hebben hun goede geweten te danken aan een slecht geheugen. En dat is ook weer mooi laten zien van ja, mensen zeggen ja, ik weet het niet hoor en ik weet niet hoe het zat enzovoort. En daarmee aanvaarden ze geen schuld voor wat er gebeurd is. Hè? En zeggen ja, nee, ik sta er wel vrij in. Maar dat komt gewoon omdat ze het niet willen herinneren. Goed, niemand van ons heeft van nature een vrije geweten. Hè? Wij hebben allemaal een geweten dat ons aanklaagt. Hè? En dat is toch wel even een persoonlijke vraag. Hebt u dat zelf ook wel in uw leven gemerkt? Dat u te maken krijgt met een geweten dat u aanklaagt. Want dat is toch wel een belangrijke functie van het geweten door de Heilige Geest. Hè, zoals dat in zondag 23 ook staat. Hè, dat de Heere dat geweten gaat gebruiken hè, om een mens voor God zondaar te maken. Om hem te brengen op die plaats waar hij zegt: ik heb tegen al de geboden God zware menigmaal gezond, geen daarvan gehouden. En mijn conscientie klaagt mij aan. Daar zie je dus een van die wezenlijke functies die de Heilige Geest gaat gebruiken van het geweten. En laten we dat ook voor onszelf zeggen: mag het geweten ook zo in mijn leven functioneren door de kracht van de Heilige Geest. Het geweten klaagt dus aan. Dat is een van de belangrijke functies van het geweten. En je zou kunnen zeggen: het geweten beschuldigt mij. Het geweten zegt tegen mij: ik heb het verkeerd gedaan. Ik sta schuldig tegenover God. De tweede functie van het geweten is, en dat weet u als kind al denk ik, dat het geweten waarschuwt. Als je van plan iets bent te doen, dan is het geweten van binnen zegt: joh, dat moet je niet doen. He, dat weet je wel als kind al. He, dat als daar die koekjestrommel stond en nou, die zagen er zo verleidelijk uit dat je er wel graag één wilde pakken. En dat dan het geweten waarschuwt en zegt: dat moet je niet doen. He, dat mag niet. En de derde functie van het geweten is dat het registreert. He. Ik zei het al, Bunyan die noemt hem ook Mr. Recorder. He. Hij is de griffier die de dingen vastlegt. En als straks de boeken geopend worden, dan worden dat ook genoemd de boeken van de conscientie, de boeken van het geweten. En het geweten legt die zonden vast. En als de Heilige Geest dat gaat gebruiken, dan ga je er iets van begrijpen wat de dichter zegt: gedenk niet meer de zonden die ik bedreven heb. Hoe weet je dat dan? Wel omdat het geweten die zonden heeft geregistreerd. En door de Heilige Geest wordt dat geweten een register waarin al die zonden staat. En denk maar aan Psalm 25. Als David zegt: en gedenk niet meer aan de zonden van mijn jongheid. Dan is dat de functie van het geweten die al die zonden geregistreerd heeft. En nu door de Heilige Geest worden die zonden voor de aandacht gebracht bij een zondaar. Goed, dat even in een paar pennenstreken iets over het geweten. Daar kun je natuurlijk een hele avond al over vullen, maar ik wil nu graag natuurlijk met u nadenken: hoe moeten wij dat geweten van onze kinderen vormen? Wel, als iets nodig is in deze tijd, en je leest het eigenlijk bijna in elk opvoedingsblad vanuit onze gezin, terwijl dat het juist in deze tijd ook, mede door de moderne media, op die gewetensvorming aankomt. Omdat naar onze diepe overtuigingen, geheiligd geweten, het enigste is wat nog overgebleven is. Want u weet wel, uit de tijd dat u jong was, en dan praat ik even tot de mensen die van mijn leeftijd zijn, hè, dat je toch wel in die samenleving, ook in Barendrecht, toch wel een aantal waarden en normen met elkaar gemeenschappelijk had. Het zal niet zo geweest zijn zoals mijn opa het zei, hè, in Werkendam, toen hij jong was. Toen zei hij, iedereen hield de zondag. Dat was een waarde en een norm voor iedereen. Hij zegt, er was er één. Hij zegt, en dat was een socialist die fietste op zondag. Maar voor de rest deelde je dus met elkaar heel veel waarden en normen. En dat is nu niet meer zo. Onze jonge mensen komen bijna op elk levensterrein waar ze zich begeven andere waarden en normen tegen. Heel dit leven is gefragmentiseerd. Dat wil zeggen, het is in fragmenten verdeeld en elk fragment van dat leven heeft weer zijn eigen waarden en normen die niet stroken met wat wij onze kinderen meegeven. En dat maakt het voor onze jonge mensen zo ontzettend moeilijk. En daarom hebben ze, juist omdat ze heel eenzaam zijn, omdat ze heel alleen in die wereld staan, hebben ze juist dat geweten zo nodig om in die maatschappij te kunnen staan. Goed, laten wij dan een paar dingen mogen zeggen. Wat is nou allereerst van het grootste belang bij de ontwikkeling van het geweten, dat je oog hebt dat wat vader en moeder leren, dat dat het allerbelangrijkste is. En Calvijn die kan dat maar niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is dat de overdracht van de waarden en de normen, de vorming van het geweten, een van de belangrijkste dingen is van de opvoeding. We moeten daarbij wel beseffen dat je je kinderen ook moet laten zien dat alle normen en alle waarden niet van hetzelfde gewicht zijn. Hè? Dus je moet ze al leren daarin onderscheid te maken. Je moet ze ook laten zien dat de normen van anderen kunnen verschillen met hun waarden en normen. Dat dat ook kan bepaald worden door de cultuur. Zoals wij met elkaar nadenken over begraven, daar wordt in Irian Jaya heel anders over gedacht. Met hele andere waarden en normen. Dus laat ze dat ook zien, dat dat heel verschillend kan zijn. Maar dat onze waarden en normen hun basis vinden in het heilige woord van God. Dus dat is even een algemene opmerking. Het tweede wat heel belangrijk is, en dat zegt Salomo ook al, dat we op moeten voeden met het oog voor de ontwikkeling van het kind. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. Dat je ook goed ziet van welke plaats heeft dat geweten nou en hoe ontwikkelt zich dat nou ook met het ouder worden. Daar wil ik eigenlijk wel een paar dingen over zeggen. Wil je onderscheid dus in het opgroeien van de kinderen een aantal fasen. Laat ik het allereerst zeggen, de fase waarin de kinderen de leeftijd hebben van 0 tot 4 jaar. Kinderen in die leeftijd redeneren nog heel sterk vanuit zichzelf. Heel egocentrisch zou je kunnen zeggen. Als ze iets doen of iets laten, komt dit voort uit het gevoel, ik wil dit of ik wil dit niet. Als vader en moeder stel je de regels, maar de kinderen letten er nog niet echt op. Ze trekken er zich nog maar weinig van aan van je ouderlijke autoriteit. In dit stadium ben je als ouder vooral bezig de kinderen met de grenzen van hun eigen wil te confronteren. Dan krijg je de fase die belangrijk wordt, namelijk die fase in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. In die leeftijd denken kinderen vooral in de term van straffen en belonen. Iets is vanzelfsprekend omdat de autoriteit, de vader of de moeder of de schooljuf het zegt. En het kind houdt zich dus aan die regel. Niet omdat het inzicht heeft dat het een goede regel is, of het waarom van die regel. Maar hij houdt zich aan die regel om ook een negatief effect te vermijden. Het kind denkt in die leeftijd dat de volwassene weet hoe de dingen horen. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat een kleuter tegen de juf gaat zeggen dat een ander kind klikt. Dat kind heeft immers de regel overtreden. En de juf is dan degene die in het oog van het kind de taak heeft om dat andere kind te corrigeren. In deze leeftijd, dus van 4 tot 6 jaar, kun je spreken van gewoontevorming. Dat is de periode waarin je de dingen als het ware bij de kinderen insluit wat goed en fout is. Dus in die periode van 4 tot 6 jaar slijp je als het ware in van dit mag wel en dit mag niet. En de kind leert dat gewoon als vanzelfsprekende waarheden. Wat wel belangrijk is, is dat het in die fase gebeurt, en dat is eigenlijk steeds weer wat terugkeert, dat het kind ziet dat de vader en de moeder betrouwbaar is. Dat de vader en de moeder consequent zijn. Dan krijgen we de fase van 6 tot 9 jaar. In die fase wordt het kind zelfstandig en krijgt het een gevoel voor rechtvaardigheid. Het krijgt ook oog voor zijn eigen inbreng. Vergelijken wordt voor het kind erg belangrijk. Als de ander iets voor je doet, moet jij ook iets voor de ander doen. En dat inzicht, dat gaat rijpen. En dat is ook een Bijbels principe bij de kinderen. En gelijk gij wilt dat u de mensen doet, zegt de Heer Jezus, doet gij ook hen desgelijks. Wel, dat is iets wat bij die kinderen in die leeftijd van 6 tot 9 jaar heel erg speelt. Het kind stelt zich ook vaak de vraag, als ik wat doe, wat krijg ik ervoor terug? Je moet er zelf ook iets aan hebben. Ook in die periode merk je toch nog dat het kind heel erg op zichzelf gericht is. Het is goed als de andere kinderen wat krijgen, maar ik moet er dan ook iets krijgen. In deze fase worden de kinderen ook steeds meer gevoelig voor de evenredige opstelling van de ouders. Ouders moeten in deze fase heel duidelijk het gedrag van zichzelf, wat ze doen, laten zien dat ze dat ook van de kinderen verwachten. En andersom. In deze fase is het voorbeeldgedrag van de ouders dan ook heel erg belangrijk. En in deze fase is het zo dat als jij als vader en moeder je waarden en normen wilt inslijpen, voordoen, en je doet dat met lichamelijk geweld, je deelt nogal eens een oorvijg uit, dan zul je zien dat kinderen dat overnemen. En dat ze dat ook op die manier met andere kinderen doen. Als ouders in plaats van het met de handen doen, corrigeren met woorden, dan zul je zien dat kinderen in die fase dat ook met vriendjes doen. En zich veel meer verweren met woorden dan met de vuist. In deze periode is het heel belangrijk dat die waarden niet alleen ingeslepen worden, maar ook worden geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat ze zich echt eigen maken. Dat ze als het ware die waarden en normen ook verinnerlijken. In deze fase wordt het geweten echt gevormd, in die leeftijd van 6 tot 9 jaar. Dan zijn ze in staat om er ook betekenis aan te geven. En ze gaan de wereld waarnemen met het inzicht wat ze meegekregen hebben van hun vader en hun moeder. En dit is eigenlijk een van de meest cruciale fasen. Dat ze de wereld gaan zien door de ogen van hun vader en moeder. En die waarden en normen die ze in deze leeftijd meekrijgen, die zullen bepalend zijn voor hun hele leven, als aan 2 voorwaarden voldaan wordt. In de eerste plaats dat de kinderen bij die waarden en normen een positieve emotie, een heel positief gevoel daarbij hebben. Als het inscherpen, het voorleven gebeurt in een sfeer waarin de normen en waarden heel positief worden geleerd. Als de normen en waarden onder dreiging en met vernedering, dan worden ze niet verinnerlijkt. Dan krijgen ze juist een hele negatieve lading. Dus het is in die fase ook heel belangrijk dat het kind in een hele respectvol omgang tussen ouders en kinderen wordt opgevoed. En wat ook heel belangrijk daarbij is, dat er bij de ouders geen discrepantie is tussen wat ze hun kinderen voorhouden en hun eigen leven. En die zegt dat is vanzelfsprekend. En toch gaat het daar zo vaak mis. En laat dat in ieder geval heel belangrijk zijn voor uzelf. Dan gaan we naar de volgende fase en dat is de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Dat is de periode waar het voor jonge mensen heel belangrijk is om erbij te horen. Dat wordt voor hen een van de levensdeviezen, dat ze bij de groep mogen horen. En de normen van die groep, die worden voor hen heel erg bepalend. Het groepsbesef bepaalt het gedrag van de leerlingen in de klas. En het is dan ook wijs als ouder, wanneer je gedrag corrigeert, om dat ook in het perspectief te zetten van de groep. Om te laten zien dat als heel de groep dat nou doet, hè, wat zou dat dan betekenen? Het is dus heel belangrijk dat we dat in het oog houden. Het kind krijgt in die leeftijd ook heel erg, wordt het daardoor geraakt, als het gezellig is. Als het kind erkend wordt en gezien wordt. Dat er een goede relatie is tussen vader en moeder, dat het kind gewaardeerd wordt. Dan gaan we naar de laatste fase in deze leeftijd van 14 tot 15 jaar. Dat is een leeftijd waarin de kinderen meer en meer inzicht krijgen in hun eigen verantwoordelijkheid. Dat ze ook tegen u gaan zeggen, ja, maar ik weet wel wat goed en fout is. Ik weet wel dat deze muziek niet is zoals de Heere dat vraagt. En ik weet ook dat het bekijken van speelfilms zondig is. En ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in die leeftijd ook bewust. En dan is het ook goed dat je ze daarop aanspreekt. Stel, laat ik een voorbeeld geven. Hè. Er is een vriendinnetje jarig en die heeft een verlanglijstje. En jij als moeder ziet dat verlanglijstje. En hey, zegt, hey, daar staat dvd's op of cd's. Waarvan de titel je al doet vermoeden. Nou, dat is niet wat ik graag zou willen dat ze dat als cadeau heeft. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, en dat is iets wat we al heel gauw doen. En dat deed ik ook vaak. En, nou, dat wil ik niet dat je dat geeft. Nee, dat kan niet. Maar je zou ook kunnen vragen van, wat vind je daar nou zelf van? Vind je nou dat je dat kunt geven? Wat denk jij daar nou van? He, dus dat je een appel doet op hun eigen verantwoordelijkheid. En dat je zo in staat bent om met hen daar een gesprek over te voeren. Het groepsbesef, wat in die vorige fase al belangrijk, wordt nu nog veel belangrijker. En praat met ze erover, ja, dit gedrag van jou, maar als iedereen dat in jouw groep nou zo zou doen, wat zou jij daar dan van vinden? Heel veel met die jonge mensen op dat moment spiegelen. Als ze ouder zijn en 16 jaar, dat is ook een hele mooie leeftijd, dan krijgen ze niet alleen zicht op hun eigen verantwoordelijkheid, maar dan krijgen ze ook verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen. Ze kunnen kritisch kijken op dat moment naar hun eigen groep en gaan zien dat er meer is dan hun eigen groep. En dat is ook mooi een leeftijd, en ik denk dat het hier in de gemeente ook wel is, dat je jonge mensen van 16, 17 jaar, die ineens tegen je zeggen, kan ik ook wat doen in de kerk? Kan ik ook misschien bij bejaarden? Of kan ik me inzetten voor een actie in de kerk? En dan zien ze meer dan alleen hun eigen groep. Ze krijgen een bredere kijk op de dingen. En ze krijgen ook een gevoel voor christelijke waarden als barmhartigheid en gerechtigheid. Dat zijn woorden die in die leeftijd ook een plaats kunnen krijgen. Goed, laten we een paar conclusies even kort trekken. Oh, ik heb nog even de tijd. Goed, allereerst, hou dus rekening mee bij de gewetensvorming met welke fase van mijn kind heb ik te maken. Zie dus dat het bij de allerkleinste voornamelijk gaat over het inscherpen. Ze kunnen daar nog niet over nadenken, dat hoeft ook helemaal niet. Maar je moet ze in die jonge kinderjaren de dingen inscherpen. Zodat ze zeggen, ja, zo is het omdat vader en moeder het zeggen. Dat is eigenlijk het enigste wat ze weten. En als ik me er niet aan houd, nou dan gaat het niet fijn worden. Dus daarom ga ik mij er ook aan houden. Dan, de belangrijkste fase is van 6 tot 9 jaar. Hè, dat ze de dingen gaan verinnerlijken. Hè, dat ze dat gaan beseffen. Hè, en dat ze in die leeftijd van 12 tot 14 jaar, dat ze dan naast het inslijpen, het verinnerlijken, er ook zelf gaan beseffen wat de consequenties zijn. Dat ze dus veel meer inzicht krijgen in hun eigen optreden. Dat moet je dan op die plaats ook steeds meer ze daarbij gaan betrekken en dat met ze spiegelen. Hoe doe ik dat nou? Dat is natuurlijk toch wel de hoofdvraag waar het over gaat. Hè? En dat is natuurlijk de huisgodsdienst. Dat is het middel dat de Heere gebruiken wil voor de gewetensvorming van onze kinderen. En ik zei zo even al dat Calvijn daar enorm de nadruk op legt. Hè? Dat de Heere de ouders wil gebruiken als een instrument. En dan gebruikt je het beeld zo als een ambachtsman zijn gereedschap gebruikt. Zo wil de Heere u gebruiken zoals een timmerman zijn zaag gebruikt. Hè? Zo wil de Heere de opvoeding gaan gebruiken. Luther zegt het zelfs nog sterker. Luther zegt, de ouders zijn de handen van God. Hè? God regeert de mensen, de kinderen, door de ouders. Dat zijn Gods handen. Als het gaat over dat woord inscherpen, waar we het over hadden, dan is dat ook een heel Bijbels woord. We kennen allemaal Deuteronomium 6 wel. En deze woorden die ik heden gebied, zult ge in uw hart zijn en ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit en als op de weg gaat en als ge nederligt en als ge opstaat. Mooi is wat onze kanttekeningen dan zeggen. Dat is alzo voorleven dat zij in hun hart mogen doordringen. Dat is inscherpen. Dus dat het in de harten van de kinderen doordringt. Zo met ze daarover spreken, ze dat zo voorleven. Je ziet dat ook de kanttekeningen daar een heel groot nadruk op leggen. Hoe leef jij dat nou voor? Wat zien jouw kinderen nou? Dat is heel belangrijk. En daarin eerlijk zijn. De dingen die ik mijn kinderen voorhoud, is dat nou ook voor mij waar het werkelijk op aankomt? Kinderen kunnen heel scherp zien van, ja, is dat nou maar een beetje uitwendig wat vader en moeder zegt, of is dat nou uit het hart van mijn ouders? En daarom is het toch zo belangrijk dat je als vader en moeder een biddend leven leidt. Dat je elke keer vraagt, Heere, laat toch het niet zo zijn wat u tegen uw discipelen zegt en verhindert ze niet. Heere, dat ik toch als vader en moeder geen hindernis ben dat ze ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ook de Bijbel, Salomo zegt het, leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. En als hij oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Wat is dat ook een heerlijke belofte. Dat Heere zegt, als je het zo doet, en dat je rekening houdt met de fase waarin de kinderen zich bevinden. Dat je als ouder elke keer weer je daarbij aansluit. Dan staat er ook in onze kanttekening, het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk iemand van jongst af in enige wetenschap en voornamelijk in de fundamenten van de heilige leer tot zijn zaligheid onderwijzen. Het is hier zoals catechiseren in het Nieuwe Testament steeds gebruikt wordt. Hè? Dus huisgodsdienst. Je kinderen huisgodsdienst geven. Dat is eigenlijk de beginselen leren, de beginselen van Gods woord. En de Heer geeft een belofte dat de kinderen daarin ook zullen wandelen. Hè? En waarom nou? Wat is nou het heerlijke doel van die gewetensvorming? Opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren worden en zouden opstaan en vertellen hun kinderen. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Dat is het grote doel. Dat je kinderen leven tot eer van hun heren en koning. En zou dat niet, als je daar nou vanavond over denkt, zegt Heere, zouden mijn kinderen u mogen vrezen. Zodat er niet alles voor over. Is dat niet het heerlijkste? Als dat nou gelden mag voor je kinderen. Dat ze God vrezen. Dan moet ik altijd denken aan die zin uit de doopformulier. Hè? En dat ze zonder verschrikking voor God zullen verschijnen. En laten we dat nou eens even tegen elkaar zeggen. Weet u van uw kinderen. En daar mag ik ook de grootouders bij betrekken. Kom ik straks misschien de vraagbespreking nog wel op. Dat ik soms denk dat de grootouders nog belangrijker zijn voor de gewetensvorming dan de ouders. Maar dat je als grootouders en als ouders nou vanavond weet. Zullen mijn kinderen zonder verschrikking voor God verschijnen? Denk daar nou eens even over na. En als je nou moet zeggen nee, dat weet ik niet. Is het dan niet een aansporing vanavond, hè? En nou zou dat het enigste maar zijn dat je vanavond onthoudt. Dat je thuis komt en je knieën buigt en zegt, Heer, ik heb er niks van terecht gebracht. Mijn kinderen zijn nog onbekeerd. Mijn kinderen reizen nog op de brede weg. O God, verzoen mijn opvoedingszonden. En leer me toch mijn kinderen opvoeden. Hoe doe ik dat dan in de huisgodsdienst? Hoe doe ik dat nou? Wel, allereerst is het allerbelangrijkste dat je met je kinderen bidt. Ik was wel eens een keer op bezoek. En dat raakte me op Urk. Dat de moeder die ging dat kind de fles geven. En het eerste wat die moeder deed was bidden met die zuigeling voor het eten. Voor de fles. Bidden leren je kinderen. Ik vroeg het pas nog op de catechisatie. Ik zeg, hoeveel van jullie bidden nog als je uit bed komt? En als je naar bed gaat, moet u ook eens met uw kinderen over praten. En u brengt ze natuurlijk naar bed als ze 5, 6, 7 zijn en de een doet het nog langer. En dan bid je met je kind. Maar ze worden groter. Hebt u het er wel eens over met uw kinderen? Jongen, bid jij nog wel 's ochtends als je uit bed komt? En dan hoor je die verhalen. Ja, maar dan moet ik op tijd op de bus zijn. En dan moet ik me nog wassen en mijn tas pakken en noem maar op. Ik kom er niet aan toe. 'S Avonds als ze naar bed gaan. Ja, dan ben ik zo moe, dan val ik gewoon in slaap. Praat u met uw kinderen over bidden. Bidden jullie nog, kinderen? Als ze 14, 15 jaar zijn. Bid u zelf hardop. Leren uw kinderen van uw gebed hoe ze bidden moeten. Als u ze niet voorgaat in het gebed, hoe moeten de kinderen dan weten wat ze bidden moeten? Zien ze en horen ze in uw gebed, in uw omgang, de tere vrezen Gods? Merken ze, vader kan niet buiten de Heer. Ik merk het. Zoals hij tot de Heere bidt. En dat ze in die weg ook leren door de Heilige Geest hoe ze zelf de Heere in alles nodig krijgen. Kijk ook als je aan tafel zit. Ik heb ook allemaal van die grote lummels aan tafel. Maar dan moet ik het ook tegen die meiden wel eens zeggen. Dan zitten ze met hun been op een andere stoel. Ik zeg, nou, we gaan bidden. Nou, dan willen ze eigenlijk zo binnen. Ik zeg, zou je niet eens eerbiedig gaan zitten? Moeten wij ze niet leren dat ze spreken tot de allerheiligste Heer? En zien ze dat ook aan jou? Zeg nooit, kinderen, we moeten nog even bidden. Dat is dodelijk. Als je zo over het gebed praat. We moeten nog even Bijbel lezen, kom ik op het andere onderwerp. Dat kan toch niet? Dat is toch de allerheiligste verrichting? Ja, ik moet weg. Want. Nou. Ja, nou, dan hoef je niet bij het Bijbellezen te zijn. Bid maar zelf even gauw. Dan laten wij toch allemaal zien dat het voor ons ook allemaal niet zo belangrijk is. Wat gaat er van uw gebedsleven uit? Hoe spreekt u met uw kinderen over bidden? Dat wou ik graag onder uw aandacht brengen. Het tweede is het Bijbellezen. Laat het alsjeblieft niet een versteende gewoonte zijn. Kies ook altijd met zorg het Bijbelgedeelte. En ik denk wel dat ze het vroeger goed bedoelden, maar het was niet goed. Dat er vaders waren die per se een Bijbelhoofdstuk wilden lezen. Dat was de norm. En dat dreunde maar aan tafel. Over Ezechiël, moeilijke hoofdstukken. Nou, en dat werd maar gelezen. Hè? U kent het misschien daar. Dat is het niet. Maar probeer een kort gedeelte te lezen. 5, 6 versen. Het zou mooi zijn. En sta daarna. Dat je er kort even iets over zegt. Maar laat het zeker in je gebed terugkomen wat je gelezen hebt. Zodat ook het kind voelt, vader heeft wat hij gelezen heeft verwerkt in het gebed. Het is niet zomaar een ritueel. Laat dat zien, het Bijbellezen aan tafel. Het is heel mooi om, we doen dat op de catechisatie ook allemaal, dan laten we de kinderen ook allemaal een tekst lezen. Doe dat gewoon ook aan tafel. Dat bevordert de concentratie bij me. Geef de kinderen allemaal een Bijbel en laat ze meelezen. Het is heel mooi dat wij een Bijbel met kanttekeningen hebben. Zeg eens even, jongen, wat staat er bij die punt? Begrijp je dat? We hebben tegenwoordig ook een Bijbel met uitleg. Waarin het heel eenvoudig weergegeven wordt, wat er staat. Dan kunnen ze de dingen opzoeken. Gebruik die instrumenten als kanttekeningen, Bijbel met uitleg, om uw kinderen te helpen het woord van de Heer te verstaan. Hoeveel mooie kinderbijbels zijn er niet. En zeker voor die jonge lui van 12, 13 jaar, die kinderbijbel van Snoek. Om ook de Bijbelse geschiedenis in zijn essentie te mogen begrijpen. Een derde punt is, en daar kan ik niet genoeg uw aandacht vragen als het gaat over de huisgodsdienst, over het inscherpen van de dingen uit het woord van God, is de prediking. Laten we dat nou ook eens even met elkaar delen. Is dat echt voor u een punt dat u al in de kerk nadenkt, wat zal ik hierover met mijn kinderen delen? Dat je je daarop voorbereidt. Ik denk, wat mag ik er zelf van meenemen en wat zou ik graag willen dat mijn kinderen meenemen? Dat je zo ook onder de preek al denkt aan het gesprek straks thuis met je kinderen over de prediking. En probeer gewoon heel eenvoudig, nou, begin maar met de 3 punten. Kun je de punten van de dominee nog herinneren? En laat ze vervolgens ook zien van, wat werd daar nou bedoeld? Probeer het uit te leggen, na te vragen. En geef ze vooral het besef, wat heeft de Heer nou vanmorgen tegen jou gezegd? En laat ze zo ook bij een volgende keer, van heb je geluisterd wat de Heer tegen jou gezegd heeft? Heb je het begrepen wat de Heer zegt? Wat vraagt de Heer nou van jou? Dat je zo met je kinderen de preek geestelijk verwerkt. Dat is een van de meest essentiële taken van de opvoeding. Niet genoegen nemen met, oh, nou ze hebben begrepen dat het vanmorgen ging over de wijngaard van Jesaja en dat er een toren en een muur om is. Nou, dat je dan al gerust bent, oh, ze hebben in ieder geval een beetje begrepen wat over. Nee, over de geestelijke strekking van de preek. Daar moet het over gaan. We zijn dat natuurlijk niet gewend. Maar waarom zouden we op zondagmiddag niet gewoon eens eenvoudig Bijbelstudie met onze kinderen doen? Dat we zeggen, kinderen, wij gaan met elkaar het boekje Rut eens lezen. Dan lees jij een stukje. Wat betekent dat nou? Dat je zo laat zien dat het woord van God de grote betekenis heeft in je leven. Laat heel duidelijk aan je kinderen zien dat de Bijbel het kompas is. Kinderen vinden het steeds minder vanzelfsprekend dat de Bijbel het woord van God is en gezag heeft over alle dingen. Ik merk dat heel vaak in de omgang met catechisanten. Dat ze dat nog wel zeggen dat het woord van God gezag heeft. Als je bijvoorbeeld met ze spreekt over homoseksualiteit, ja, dan zeg je, ja, de Bijbel verbiedt het. Maar, en dan komen er allerlei tegenwerpingen. Ja, maar het is toch een hele aardige jongen. Maar je kunt toch maar niet zomaar. Dus je ziet dat ze aan de ene kant het woord van God nog wel beleiden als gezaghebbend, maar de consequenties eruit trekken, dat doen ze niet meer. En dan moet u nou laten zien in uw eigen leven dat het woord van God, ook al gaat het tegen uw eigen vlees in, dat dat voor u de norm is. Dat dat het kompas is. Stimuleer bij uw kinderen het gebruik van een dagboekje. Zoek een mooi en verantwoord dagboekje uit. En zeg je lieve jongen vanavond lezen. Het woord van de Heer, gebed, lezen en lees je dagboekje erbij. Vraag het ook. Want ze versloffen het zomaar voordat je er echt hebt. Dat ze ook voelen, vader en moeder vinden dit wezenlijk voor mij. Ze vragen er ook elke keer weer na. Heel belangrijk in de huisgodsdienst is ook dat u de psalmen met uw kinderen zingt. Het is voor mij al zo ontzettend mooi geweest dat ik kon helemaal niet wijs houden. Hè? En wij waren thuis ook niet gewend om psalmen te zingen. Maar toen wij getrouwd zijn en mijn vrouw die kon goed wijs houden, toen zijn wij de psalmen gaan zingen. Het heeft mij ook geholpen op Urk toen het orgel uitviel. Dat ik zo toch nog de samenzang kon leiden, om het zo te zeggen. Maar op een gegeven moment in de klas zei een leraar tegen een van onze jongens: hoe komt het dat jij meezingt? Bijna niemand zingt mee. Toen keek je enigszins verbaasd. Ja, maar wij zingen thuis. Laat dat ook een belangrijk punt zijn, dat u met uw kinderen de psalmen zingt. Het is toch goed om onze God te prijzen, betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. En misschien zegt u wel, ja, maar ik kan dat niet, want ik ben onbekeerd. Heft dat uw verantwoordelijkheid dan op? Nee toch. U hebt het toch ook aan de Heere beloofd toen u uw kinderen liet dopen. Zou u dat dan niet in de nood moeten brengen? En zou dan die heilige doop voor u allereerst zelf niet een aansporing zijn? Zeggen, heren, wat ik mijn kinderen voor moet houden ontbreekt mij. Maar u hebt het toch beloofd om het ook mij te willen geven. Dat je zo mag worstelen met de Heren. Heren, geeft u het ook mij wat ik mijn kinderen voorhoud. Goed, ik heb nog heel veel blaadjes, maar het is 8:30. En ik weet dat ik mijn vriend niet bozer kan krijgen dan niet aan de afspraken houden en het uit laten lopen. Dus, en hij is daar zelf altijd heel erg goed in. Ik heb jaren onder hem mogen kerken. En als het tijd was, dan zei hij gewoon amen. Dan kon hij zomaar abrupt stoppen. En dat heb ik toch ook wel van hem geleerd. Dat toch ook alles heeft zijn tijd. Was het goed zo, vriend? Ja? Goed.
We zullen eerst een bakje koffie drinken. Even op een... ja, wat we even doen. En ondertussen even naar de
Ja. Nou, ik zou graag, als het gaat over het geweten, met elkaar willen zingen uit Psalm 25. Psalm 25. Waar David het ook aan de Heere vraagt: gedenk de zonden mijner jonkheid niet. Ik zit even te kijken, dat is... Oh, dit is wel een lastig psalmbijbeltje om dat op te zoeken. Even kijken. Derde vers, hè? Even kijken. Ja, ik zie het. Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan het derde vers.
Wij gaan zingen Psalm 81 vers 12.
Oh.
is een van de bekendste psalmen en ik denk dat we ze allemaal als kind wel geleerd hebben. Hè? Maar het is toch, als je nou vanavond zit als onbekeerde moeder, en dat dat nou eens kracht doet in je ziel. Al wat u ontbreekt, Heere, mij ontbreekt alles om een kind op te voeden. En straks moet ik met mijn kinderen voor uw rechterstoel verschijnen. Hoe zal dat dan kunnen? Al wat u ontbreekt, schenk ik, die almachtige, heerlijke, genadige koning, schenk ik, zo hij het ontbreekt, omdat ik het beloofd heb. Niet omdat je er recht op hebt, maar omdat ik het je beloofd heb. He? Nou, als je nou zo nog eens naar huis mag gaan. He? Ik wou graag eigenlijk eerst zomaar even met u praten. Dus ik zou het mooi vinden als iemand zomaar eens een vraag had. Ik hoorde een heel wat gesprekken zo over geweten en over ervaringen van vroeger thuis enzovoort. Hè. En, misschien zat ik wil eigenlijk gewoon eerst wel eens aan u een vraag stellen. Zou u een vraag willen stellen? Wie? Ja, zegt u het eens. Terwijl de psalmdichter zich bij het ontwaken in de morgen stond. Hè. Dus de schrift gaat er ons in voor. En ik trof. En dat is voor mij eigenlijk altijd leidend geweest, dat ik het las bij een oudvader. Je begint toch altijd wel de dag met de Heere te zoeken. Dat is toch het eerste wat je doet. En ik ben nou 60 jaar geworden. Kijk, van mijn kinderjaren weet ik het niet meer, maar zover als ik me kan herinneren, ben ik nog nooit wakker geworden dat ik niet eerst daarna mijn knieën ging buigen. En wat zie je dat graag als je kinderen dat ook zouden doen. Ja, als je wakker wordt, hè, wat dan het eerste is, als je op bed komt, je knieën buigen. Hè. En laat je kinderen zien dat daar nou alles in ligt. Hè. Om het eerste te zeggen, Heere, was het een wonder dat ik weer wakker mocht worden. Hè. En dat ik nou weer hè, mag ervaren dat u over mij gewaakt hebt. En nou ligt de dag weer voor me. En wil u dan met me meegaan, Heren? Me voor struikelen bevrijden. Dan mag ik nou ook u bedoelen, Heren. Dan zou ik nou eens iemand mogen ontmoeten, waar ik een middel voor mag zijn. Wat hebben we dan veel te vragen aan de Heren? Hè? En ik zei het ook tegen mijn catechisanten. Zoek nou toch de Heren vroeg. Net als ik ook vroeg. Hè? Laat er nou niet een dag zijn dat je niet met de Heren begonnen bent. Het is altijd ook als ik jonge mensen ontvangen op trouwgesprek. Hè, en dan heb je allerlei dingen aan de orde. Dan zeg ik ook altijd, wil je me echt beloven dat je samen ieder aan de kant van het bed je knieën buigt. Hè? Voordat je met elkaar praat, praat nou eerst met de Heren. Hè? En als je gaat slapen, dat je het laatste is dat je elkaar op de knieën ziet. Hè? Ieder aan de kant van het bed. De Heere zegt het niet voor niks, dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. He? En de ouden zeiden het al, het gebed is de ademtocht van de ziel. He? En als je niet kan bidden, zeg het maar tegen de Heere, kan niet bidden. He? En als je niet bidden kan, zucht dan maar. He? En zeg, Heere, de dag ligt weer voor me en ik kan zonder u niet beginnen. He? En laat dat nou ook, ja, voor je kinderen gevoeld worden, dat is het ene nodige. Ik herinner me nog zo, zou ik nooit vergeten, hè, dat er heel veel zorgen waren in ons gezin en ik kwam thuis uit school en dan is het natuurlijk het eerste wat je roept, moeder, hè, waar is moeder? Nou, dat was niet in de keuken. En, nou, dat gebeurde nooit. Mijn moeder was altijd thuis. Dus ik ging naar boven en toen stond de deur van de slaapkamer open en toen zag ik mijn moeder geknield voor haar bed. En als ik er nog aan denk, wat een diepe indruk dat maakte. Ik denk, moeder heeft Heere nodig. Moeder kan niet zonder de Heer. En als dat nou eens iets door onze kinderen gevoeld worden, en leer ze zo bidden. Hè, dat, ik kan niet genoeg benadrukken. Hè. Als het geestelijke leven begint, begint het op de knieën. Het eerste wat ze van Paulus zeggen is, ziet hij bid. Hè. Grijp je het? Goed, wie wilde een andere vraag stellen? Ja, precies. Hè. Heer, wat bent u er vroeg bij? Hè? Als je zo met de Heer mag ontwaken. Hè? Ik lag en sliep gerust van zijn Heer en trouw bewust. Hè? Tot ik verfrist ontwaakte. Hè? Want hij was aan mijn zij. En dan komt het. In het leed dat mij genaakte. Dan kan je de dag in. Ook al weet je dat het een dag vol zorgen is. Dan weet je dat het een dag vol moeite is. Precies, hè. En als je weet, heren, ik heb een jongen, ik kan er bijna niks mee bereiken. Ik heb een dochter zo dwars. Als je dan mag weten, de Heer gaat nou met me mee vandaag. Hè? Ik heb zelfs zo vaak, ik heb tegen de catechisanten ook gezegd. Ik zeg, jongens, ik kan niet catechiseren als ik niet eerst de Heer gezocht heb. Hè? Ik heb hem zo nodig, anders kan ik jullie niet onderwijzen. Hè? Goed, iemand anders nog een vraag. Zo spontaan even. Jullie denken, ik heb een hele dikke stapel, we moeten op tijd weg, dus we zullen maar niks vragen. Vraag nou gewoon maar hoor. Hè? Ja. 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 Nee, kijk. Ja, nee, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Ik haalde een uitspraak aan van de Puritijnen. Een slecht geweten is een gevangenis waar je nooit uitkomt. Als dat geweten niet geheiligd wordt, kom je er nooit uit. He, dus zo bedoelde zij dat. He. Dat is een gevangenis waarin je opgesloten bent. En als de Heer daar niet verlossend in komt, kom je er nooit uit. He. Maar ik moest er zo aan denken, omdat ik dat zo mooi zag. He. Als wij zouden zeggen, met wie zou je nou willen ruilen? Met Felix of met Paulus? Dan denk je, nou, laat mij op die troon zitten. He. Maar hij zat in een gevangenis. En Paulus, waarvan wij dachten, hij zit in de gevangenis en die was vrij. En dat doet nou het geweten. He. En daar gaat het geestelijk om. Hè, dat je een vrije geweten hebt voor God. En dat zijn de teerste momenten in je leven dat je kan zeggen, Heere, er ligt nou niks tussen u en mij. Dat je geweten je niet aanklaagt. Hè, omdat je mag weten dat het gereinigd is door het dierbaar bloed van Christus. Hè. Dat is de grootste weldaad. Hè. Als je God aan mag zien en met Paulus mag zeggen, ik sta hier met een vrije geweten. Hè. Goed. Dan wil ik een paar vragen beantwoorden. Kunt u wat zeggen over de waarde van het vragen, geven van vergeving bij opvoeding, gewetensvorming? Niet alleen bij beloning en straffen. Ja, dat vind ik heel mooi dat iemand dat zegt. En dat bedoel ik niet flauw, maar ik had het in mijn aantekeningen staan, maar ik heb het laten rusten. Maar dat is een van de hele belangrijke elementen in de gewetensvorming. Dat je met je kinderen ook laat zien dat een bepaalde waarde of norm die je voorhoudt aan je kinderen er zelf in struikelt. Hè, dat je dat tegenover je kinderen belijdt en zegt, ik heb het jullie voorgehouden kinderen, maar je vader is erin gevallen. Als er iets is wat kinderen aan ouders verbindt en ouders aan kinderen, zijn die momenten dat je met tranen tegen je kinderen kan zeggen, zou ik me willen vergeven wat ik gedaan heb. En dan moeten we leren onszelf te verloochenen. Maar het zijn de mooiste en de onvergetelijkste momenten. De gewetensvorming. Als je kan laten zien wat een zegen het is. Als je de dingen kan vergeven. En als je elkaar vergeving vraagt. Dus ik vind dat hele mooie aanvullende vraag. Dat het een essentieel deel is bij de gewetensvorming. En dat kinderen daarin ook iets mogen zien. Van die vrede die veel groter is. Als de Heer vergeven wil. Wat wij hebben misdreven. Hè? En zo moet ook de opvoeding een voorbeeld zijn van die geestelijke opvoeding. Hè? Dat heb ik ook nog niet gezegd. Maar zoals het huwelijk een afspiegeling is van het geestelijk huwelijk. Hè? Zo moeten wij ook onze kinderen opvoeden. Als een beeld van de geestelijke opvoeding. Hè? We hebben zondag gepreekt over wat gelooft gij van God de Vader. Hè? En dan voel je dat dat zo'n teer onderwerp is. Omdat er ook jonge mensen zijn die geen liefdevolle vader hebben. Hè? En dat hun opvoeding geen afspiegeling is van die hemelse opvoeding. Hè? Dus het is heel belangrijk om dat aspect mee te nemen. Van vergeving vragen en vergeving geven. Volgende vraag. Een psychiater had het eens over een minder ontwikkeld geweten. Iemand voelt dan geen of weinig schuldbesef. Kan dit aangeboren zijn Of klopt dit niet met onze geloofsovertuiging? Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Kijk, er zijn stoornissen in de psyche. En dat moet je altijd wel in rekening brengen. Dat mensen, ook al hebben ze een hele fijne, godvrezende opvoeding gehad, dat ze toch door daden kunnen komen. En zegt, hoe kan iemand zo gewetenloos handelen? En dat kan te maken hebben met een psychische stoornis. Verder kan ik er niet zoveel van zeggen, want schoenmaker blijft bij je leest. Maar het is niet aangeboren. Gewetenloosheid is niet aangeboren. Maar het kan door allerlei ontwikkelingsstoornissen, kan dat leiden tot een vorm van gewetenloosheid. Maar je kunt niet zeggen dat dat aangeboren is. Ik dacht niet dat dat iets is waarvan wij vanuit de schrift grond hebben dat iemand gewetenloos aangeboren is. Paulus zegt dat we allemaal een ingeschapen godskennis hebben. We hebben allemaal die gave van de Here nog meegekregen dat we goed en kwaad kunnen onderscheiden. Vroeger zei je dat heel deftig, we zijn redelijke, zedelijke mensen. Dat wil zeggen, we hebben van God een verstand gekregen en we hebben van God een geweten gekregen. Maar dat daar stoornissen in kunnen zijn, dat is natuurlijk ook met ons verstand. Je kunt ook gehandicapt zijn. En zo kunnen er ook stoornissen zijn in de geest, zodat het geweten zich niet kan ontwikkelen zoals dat bij andere kinderen is. Is dat een beetje duidelijk? Ja, als dat niet zo is, dan moet je maar eventjes vragen. Een verschil van geweten is ook best lastig in de opvoeding. Een ruim en een nauw geweten. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is natuurlijk wel zo dat je kunt zeggen, ja, voor de een liggen de dingen anders dan voor de andere wat het geweten betreft. De een heeft een ruimer geweten en de ander heeft een nauwer geweten. En dat zijn al dingen die in onze gezindheid heel duidelijk naar voren komen. Als het gaat over zaken als verzekering, dan zijn er echt onder ons die zeggen, ja, maar ik kan dat echt in mijn geweten. Dan voel ik dat ik daar de Here onrecht mee doe als ik mij verzeker. Dat is echt een zaak van het geweten. En dat is met inenten ook zo. Dat je kunt zeggen, ja, de een heeft er wel vrijmoedigheid toe en de ander heeft het niet. En dus dat heeft natuurlijk echt met het geweten te maken. Hoe dat van huis uit gevormd is. Je bent zelf ook opgevoed in een gezin en grootouders die niet verzekerd waren. En dat krijg je dan als kind ook mee. En als ze dat dan beargumenteren, waarom? Dan neem je dat ook in je geweten over. Dat je zegt, nee, en dat kan niet. En dat heb je met bekijken van allerlei andere dingen. Zie je dat het geweten daarin een belangrijke rol speelt. Dus dat is echt zo. Dat je, en daarom zie je ook dat het geweten natuurlijk niet uiteindelijk alles beslist. Het geweten is wel een stem van de Here, maar het woord zelf is gezaghebbend. En in al die kwesties moet het woord dan ook uiteindelijk normerend zijn en niet ons geweten. Goed, als je er wat over vragen wil of reactie geven, dan mag dat, hè? Nou, dat kun je niet zeggen dat dat een kwestie van het waarachtig geloof is. Want dat zou betekenen dat de een of de ander waarachtig geloof heeft. Hè? En als ik bij zou vallen dat mensen die niet verzekerd het ware geloof hebben, nou, dan zijn er maar weinig in Barendrecht die het ware geloof hebben, denk ik. Hè? Dus daar moet je wel wat voorzichtig mee zijn om dat oordeel uit te spreken, hè? Dus ik zou echt zeggen dat het verzekeren niet een kwestie van het ware zaligmakend geloof is. Hè, omdat je vanuit de schrift voor beide standpunten best wel bepaalde woorden in de schrift zou kunnen vinden. Dat iemand kan zeggen, ja, hè, ik vind dat zelf altijd, maar we gaan er niet over hebben, want anders dan zitten we vanavond hier nog. Maar om bijvoorbeeld te zeggen, als je dan het verschil ziet tussen Nehemia en Ezra, de ene die zegt, geef mij wel ruiters, en de ander zegt, nee, ik vertrouw op de Heer alleen. En dat zijn al van die beelden dat je zegt, ja, ze kunnen daar dus blijkbaar verschillend in staan. Toch is voor mij Ezra en Nehemia zijn het allebei kinderen van de Heeren. En ja, ik zou daar echt zeggen, dat is echt een kwestie van het geweten. Zoals Paulus dat ook ziet in dat eten van dat geofferde vlees. Ja, ik kan het echt niet, Paulus, zegt de een. Kan toch niet, joh. Je kan toch geen vlees eten dat door die priesters geofferd is aan de afgoden? Nee, man, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet met het ware leven overeenkomen? Nee, ik kan het niet doen. Paulus zegt, nou, dan moet je helemaal boven staan, man. Moet je hem niet voor in de wijs laten brengen. Hè? Je kunt dat rustig eten. Hè? Nou, dat zijn de dingen, denk ik, waar je toch elkaar een zekere vrijheid in moet geven. Hè? Even, ik hoor het niet goed. Ga even staan. Ja, als dat zo was, dan waren alle problemen uit de wereld. Dat is straks. Dan zullen we het allemaal weten. Maar Paulus zegt hier, in alle eerlijkheid, wij weten ten dele. En dat is de gebrokenheid, ook onder Gods kinderen. Hè? Dat je moet zeggen, hè, dat is toch iets dat we meegekregen hebben en dat blijft doorwerken totdat straks alles volmaakt is. En dan zullen we alles volmaakt weten. Maar hier moeten we altijd zeggen, hè, wij weten ten dele. Ook in dat soort kwesties. Hè. Je kunt niet zeggen, ja, maar dit is echt het alleen. Hè, dat is onder ons vast in de 12 artikelen, in de geloofsbelijdenis. Dat zijn de dingen die zijn vast. En zeker onder ons. Maar je hebt ook de middelmatige dingen waarin de kerk altijd al verschil geweest is. Als je alleen al denkt aan de doop, hè, als je kijkt over de christenheid over de hele wereld, dan zijn degenen die de kinderdoop belijden ver in de minderheid. Hè? En ik heb de kinderdoop hartelijk lief. Maar ik zou toch niet willen zeggen dat Bunyan straks niet thuis komt, of wel? Dat zou je toch niet willen zeggen? Hè? Dat Philpot straks niet thuis komt. Dat zouden wij toch nooit durven zeggen? Toch zei hij dat dat niet goed is, de kinderdoop. Hè? Ja, dan moeten we uit leren dat we in deze tijd toch met ons beperkt verstand, hè, tot verschillende conclusies komen op grond van de schrift. Hè. Maar we hebben wel een aantal dingen die zeker zijn onder ons. En die hebben we in de belijdenis vastgelegd. Daarvan heeft de kerk gezegd, dit is het. En dan zijn er ook een aantal dingen waarvan je met elkaar moet zeggen, ja, daar staan we verschillend in. Hè. Ja? Is dat ook een beetje een antwoord op uw vraag? Dank je. Goed, kun je een kind een mobieltje onthouden? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ja. Mijn stelregel is, maar daar mag u met mij over discussiëren, een kind dat op de lagere school zit, heeft helemaal geen mobieltje nodig. Daar is absoluut niet ene noodzaak voor dat een kind op de basisschool een mobieltje heeft. En vervolgens, dat is mijn ideaal en mijn verlangen, dat wij allemaal als ouders afspreken, als onze kinderen van de basisschool afgaan, dan krijgen ze allemaal een mobieltje, met allemaal een beveiligd internet en allemaal een app dat ook het internet beveiligt als ze naar McDonald's gaan of in de trein zitten, dat ze dan altijd een beveiligd internet hebben. En dat moeten we allemaal als gezin de één lijn intrekken. Dan hoeven ze niet bij elkaar te concurreren. Maar helaas, helaas, helaas is dat niet zo. Hè? En gaan we als ouders daarin op allerlei manieren trekken op. Maar dat zou een ideaal zijn. Want kijk, als je tegen je kind zegt, als het 16 is, je mag, je moet kliksaven of wat dan ook. Ja, dan ben je veel te laat. Je moet dat zeggen tegen het kind op het moment dat ze het eerste mobieltje krijgen. En willen ze het zo graag hebben, dat ze je alles beloven. Als ik het maar krijg. Nou, dan moet je gelegenheid van maken. En dan moet je zeggen, nou, je krijgt het van je vader. Hè, en je krijgt een mooie. Hè, dat je niet voor je vriendjes moet schamen. Je krijgt een mooie. Maar er zit wel de app op van, hè, ik ga er geen reclame voor maken. Dat begrijp je wel. Maar bij Kliksafe hebben ze een mooie app. Hè, dat je ook, als je buiten je huis bent, dat die toch beschermd is tegen alle rotzooi. Hè. Waar je vroeger, hè, zette je toch ook het gif weg, hè, voor je kinderen. Waarom zou je dat gif nou ook niet wegzetten? Hè? Kun je een mobieltje onthouden? Wanneer moet je toestaan? Nou, ik heb er al iets over gezegd. Hè. Ik zou dat doen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. En hoe baken je het gebruik af? Nou, dat is echt een kwestie van een hele duidelijke opvoeding. Ik moet zeggen, luister goed, je krijgt van mij dat mobieltje. Nee, die kinderen begrijpen al heel goed wat er allemaal mis mee kan zijn. We spreken een aantal dingen goed af voordat je hem krijgt. Desnoods zet je het op een klein papiertje. Hè? Zeg, luister, je krijgt die mobieltje. Maar, niet aan tafel. Niet als wij koffie zitten te drinken. En als het naar bed is, dan leg je hem hier op de kast. Wil jij onder die voorwaarde deze mobiel? Ja of nee? Ja, natuurlijk. Nou, dan krijg je hem nu. Dus wees gewoon duidelijk en consequent. Dat is echt belangrijk hoor. Echt. Je moet het gewoon duidelijk zeggen. En zondag geen mobiel. Daar zijn we het over eens. Hè? Zondag geen mobiel. Nou, ik moet het 1000 keer zeggen. Want het lijkt wel, en ik heb een hele confrontatie gehad, pas ook nog, omdat ik... Hè, maar dit is echt een mobieltje, hè? Het goede gebruik, het goede gebruik. Maar wat nu opmerkelijk is, en daar ben ik wel blij mee, dat de wereld ook ziet dat dit de verkeerde kant op gaat, hè? Als u een beetje de krant volgt, dan ziet u ook dat degenen die aandeelhouder zijn van Apple, die zeggen, luister, dit gaat niet goed. Jullie moeten zorgen dat het niet zo verslavend is. En onderlaatst hoorde ik ook dat als er een app ontwikkeld wordt, dan wordt er door die ontwikkelaars kennis ingehuurd van psychologen, van hoe kunnen wij er verslavende zaken inbrengen. Dus er wordt heel psychologisch over nagedacht hoe dat je dus kinderen, jonge mensen, zo lang mogelijk aan die app gebonden houdt. Dat is niet zomaar een app, maar er zit heel veel psychologie achter om ze zo lang mogelijk daaraan vast te houden. 40% van onze jongeren is al verslaafd aan een mobiel. 40% al. Die kunnen niet meer zonder dat ding. En je moet maar eens even in de ogen van je kind kijken als die mobiel kwijt is. Dat is bijna het verschrikkelijkste wat ze overkomt als ze die mobiel kwijt zijn. Als ze de fiets kwijt zijn, dan halen ze de schouders op. Zeg, nou ja, vooruit. Er komt wel een nieuwe. Maar als die mobiel kwijt is, dan lijkt het bijna of ze hun ziel kwijt zijn. Zo zijn ze eraan verbonden. En je ziet nu gelukkig ook in de samenleving van ja, dit gaat niet goed, hè. Medische bezwaren zijn er, psychologische bezwaren, hè? En ook voor het studeren. Hè? Dus je ziet zo langzamerhand dat van het schip gaat keren. Alleen het gekke is, wij als Griffemiddengezinden hobbelen daar dan nog een hele tijd achteraan. Hè? Maar wij moesten nu zelfs voorop lopen. Hè? En zeggen, kinderen, wij maken duidelijke afspraken over die mobiel. Moet je echt doen. Want voordat je het weet, dan kun je er geen afspraken meer over maken. Dan ben je te laat. En dan gebeurt het allemaal en je kunt niet meer terugschroeven. Hè? U zegt als ouders, vorm je het geweten van kinderen, je voedt ze hetzelfde op. Hoe komt het dat er binnen één gezin één kind een andere weg inslaat? Ja. Dan kom je toch uiteindelijk ook, hè, bij de soevereiniteit Gods. Hè? Dat hij de opvoeding bij het ene kind zegent en bij het andere kind niet. Dat is natuurlijk heel diep. Maar hoe komt het dat wij allemaal onder het woord zitten? En dat bij de ene zijn kracht doet en bij de andere niet. We zitten onder dezelfde prediking in Barendrecht. We doen het allemaal. En toch zijn er die het woord verwerpen. En er zijn die het woord mogen aannemen. Nou, zo is het ten diepste ook in de opvoeding. Dat je ziet dat de Heer in de opvoeding zegent bij kinderen. En dat hij een ander kind voorbij kan gaan. Dus dat is de diepste achtergrond. Dat je dat ook ziet. Dat je zegt, ja, kijk maar in de Bijbel. Kain en Abel hebben dezelfde opvoeding gehad. Daar twijfel ik niet aan. Dezelfde opvoeding gehad. Denk aan Jacob en Esau. Ze hebben allebei dezelfde opvoeding gehad. En toch gaan ze verschillende wegen. Dus dat ligt niet aan de opvoeding, maar het ligt ten diepste aan het hart van het kind. En daarachter ligt weer de soevereiniteit Gods. Het is wel een heel aangrijpend antwoord, maar het is wel de werkelijkheid vanuit het woord. Als u er wat over wil vragen, moet u dat doen hoor. Ja, maar dat is toch ook wat de Heer zo graag wil. Dat is ook de taak. Als je een Godvrezende... Nee, kijk... de taak van de ouders is om de dingen waarvan zij menen dat ze op grond van Gods woord goed of verkeerd zijn, dat ze die aan de kinderen overbrengen. Ja? Nou, kinderen nemen dat, als het in liefde gebeurt en consequent, nemen kinderen dat over en wordt dat ook hun manier van leven. Ja? Maar ik heb ook laten zien, als je 16, 17 wordt, dan kun je daar zelf over na gaan denken. Hè? En dan kun je zeggen, ja, ik ben ervan overtuigd dat wat mijn vader en moeder gezegd hebben, dat dat waar is. Maar je kunt op een gegeven moment ook door het onderzoeken van Gods woord, door de verlichting van de Heilige Geest zeggen, ja, maar op dat punt meen ik toch, op grond van het woord, dat mijn ouders daar dingen mij voorhouden hebben die niet naar de schrift zijn. Want uiteindelijk kun je straks voor Gods rechterstoel niet zeggen, ja, ja, dat heb ik van mijn ouders meegekregen. He? Dus je zult op een gegeven moment, als je die leeftijd krijgt, de dingen die je van thuis geleerd hebt, die je verwerkt hebt, verinnerlijkt, zul je toch moeten leggen voor het woord van God. He? Dat is uiteindelijk de beslissing. He? En dat is een geestelijke ontwikkeling. He? Dat je de dingen die je van je ouders in respect ontvangen hebt, dat je die uiteindelijk leert toetsen aan het woord. En dat wordt dan voor jou de nieuwe norm. Want het is naar het woord. En dan probeer dat ook weer op je kinderen over te brengen. Is dat een beetje een antwoord? Of? Ja? Goed. U zei in uw inleiding dat iemand vlees at vanwege een zwak geweten. Kun je ook zeggen dat het een nauw geweten is? Ja. Kijk, wij moeten altijd oppassen hè, dat wij, moet ik zeggen, er iets inleggen dat we zeggen, ja, maar ik neem het nauwer dan andere mensen. Weet je wel, dat dat een soort verdienstelijkheid gaat worden. Hè. Daar moet je ontzettend voor oppassen. Hè. Dat je, ja, mijn geweten is nauwer. En dat is altijd maar de vraag. He, is jouw geweten echt wel nauwer? Misschien op dit kleine onderdeel, maar op andere punten. He. Dus in dit geval was het geen nauw geweten, geen teer geweten. Maar het was een geweten wat zich niet onderwierp aan het woord van God. En dat probeert Paulus die mensen te laten zien. Van ja, je kunt wel denken in je geweten, maar je geweten moet wel genormeerd zijn aan het woord van God. En Paulus laat zien op grond van het woord dat het eten van het offervlees geen zonde is. He. En als ze dat wel blijven zien, dan zeg je, ja, dat is toch een kwestie van een niet ontwikkeld geweten. Hè, naar het norm van het woord. Hè. Goed. Ik moet verder. De duivel kan ook het geweten beïnvloeden. Hoe kunnen we dit onderscheiden met het spreken van God? Ja, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Hè, dat is, hoe kan ik de Satan onderscheiden als hij tot mij komt als een engel des lichts? Hè, dat is eigenlijk de vraag die erachter ligt, hè. En dat is natuurlijk nog niet zo eenvoudig. Hè? Van wanneer komt de duivel nou als een engel des lichts en hoe kan ik hem onderscheiden? Nou, laat ik dit van mogen zeggen. Hè? Als de Heere spreekt, dan trekt dat altijd op hem aan. Hè? Dus dat moet altijd al het criterium zijn. Dat wat nou gezegd wordt, brengt mij dat nou dichter bij de Heere. En laat dat mij steeds meer zien wie ik ben voor de Heere. Dat zijn voor mij de twee dingen waar je kunt onderscheiden. Hè. Maakt wat nou gezegd wordt mij dichter bij de Heer en doet het meer aan mijzelf sterven. Dat is altijd de vrucht van het spreken van God, dat Hij heerlijker wordt en ik minder. Hè. Daar kun je het altijd aan toetsen. Of het iets is wat van de duivel komt. Hè. Als iets van de duivel komt, word ik er wat mee. Moet je altijd maar op letten. Hè. Als iemand een tekst krijgt, hè, en ze gaan daarmee te koop lopen. En zeggen, kijk eens wat ik meegemaakt en wat ik gehoord heb, enzovoort, enzovoort. Dan mag je wel vragen, heb je die tekst wel van de Heer gekregen? Hè? Want als de Heer een woord geeft, dan verbindt dat meer en meer aan Hem. En doet het altijd sterven aan mijn eigen hoogmoedig bestaan. Hè? En als ik er wat mee word, hè, dan moet je altijd maar heel voorzichtig zijn of het wel van de Heer is. Wat is het verschil tussen het geweten en ingeschapen godskennis? Ik zou zeggen, dat zijn twee onderdelen van die ene zaak. Hè? Dus het geweten is er als een ingeschapen kennis van God. Hè? Wat Bunyan zo mooi laat zien, hij zegt, kijk, die meneer geweten, dat is de enigste dienaar van God die nog in stad mensziel overgebleven is. Hè? Hij is de enigste nog die de stem van de Heere is uit het paradijs meegegaan in dat mensziel onder de Heer Diabolus. Dus zo zou ik die twee bij elkaar willen houden. Goed, het was 9:30 en dat was een beetje de afspraak. Dus we zijn mooi binnen de tijd. Maar dat wil niet zeggen dat u nog niet een vraag kan stellen. Hè? Wie zou er nog een vraag willen stellen? Ik zeg, nou, dan wil ik toch nog wel vragen. De dominee heeft het gezegd. Je mag ook dingen die eraan raken vragen. Ik zeg, nou ja, daar zit ik toch wel mee. De opvoeding van mijn kinderen. Een vraag. Nou, ik denk dat je moet zeggen. Kijk, als je kijkt naar de tijd dat Paulus leefde. Dan was dat natuurlijk een vreselijke goddeloze tijd. Hè? Als je ziet dat hij leefde in de tijd van de ontbinding van het Romeinse Rijk. Hè, op ethisch niveau. Dan zou je kunnen zeggen dat die tijd deed niet onder voor onze tijd. Hè? Nou. Calvijn zegt, mijn hart is een fabriek van afgoden. Toch kun je dat afvragen. Hè? Want ik ben een zondagavond de preek begonnen. Van er zijn heel veel godsdiensten. Hè? Moslim, dat is ook een besef van een Allah. Hè? Je hebt hindoeïsme, boeddhisme, ook met een besef van hogere macht. Je hebt het christendom. Ik zeg, maar er is een nieuwe godsdienst. En die nieuwe godsdienst, dat is het ietsisme. En uit onderzoek, ik heb dat ook eens even onderzocht, blijkt dat in Nederland 40% van de mensen die zegt, er is iets. Het ietsisme. Dus dat wil mensen zeggen, ja, ik kan niet geloven dat dood dood is. Ik kan niet geloven dat alles maar bij toeval gebeurt. Ik geloof wel dat er iets is. Nou, dan heb je alweer dat ingeschapen godskennis. Dus als 40% van de Nederlanders zegt, ja, ik geloof wel dat er iets is. Dan zie je dat toch die ingeschapen godskennis zijn werk doet ook in die mensen. Dat ze niet te verontschuldigen zijn. Het tweede wat je wel ziet, en dat is wat Paulus ervaart in de gemeenten Rome en om hem heen. En wat wij nu zien is dat die ingeschapen kennis Gods ten onder gehouden wordt. Hè? En dat het verdraaid wordt. Hè? En dat zie je bijvoorbeeld in discussies over homoseksualiteit. Hè? Dat ieder mens beseft van nature, hè, dat is ook iets van die ingeschapen godsdienst, dat dat niet natuurlijk is als twee mannen met elkaar gemeenschap hebben. Hè. Paulus zegt dat is tegen de natuur. Dat besef, hè, wat eigenlijk elk mens diep in zijn hart omdraagt, wordt heel bewust willens en wetens nu onderdrukt. Maar als je mensen diep in hun hart zou vragen, ja, hoe denk jij nou als jij de gedachte hebt dat twee mannen gemeenschap hebben? Wat denk jij dan van mij? Ja, dat is toch, nee, dat is toch niet zoals het moet zijn. Hè? Diep in het hart. Maar dat wordt nu door de politiek, door het moderne denken. Wat dat natuurlijk helemaal onderdrukt, weggebeend als je dat durft te zeggen. Hè? Dus dan wordt dat besef helemaal weggedrukt. Hè? Maar het is er ten diepste wel. Ja? Oké. Goed. Dan mag ik het weer teruggeven aan mij.
Ja. Dat ja.
Dat vergoedde al veel, hè?
Ja. En ook voor de lees je wel deze avond.
Ja. Goed. Dat is toch wel een zegen, hè, als je goede vrienden mag hebben, of niet? Dat is toch wel een hele zegen en. Dat heeft al veel mogen betekenen in ons leven. Hè. En daar kun je ook de Heer niet genoeg dankbaar voor zijn. Hè, dat je een goede vriend mag hebben. Hè. Het woord zegt het ook. Ik wil graag met u zingen. Hè, bij alle noden en de zorgen die er kan zijn. En dat we toch op de Heer mogen zien. Hè, uit Psalm 42. En dat je ook als je soms zegt. Heer, hoe moet dat met mijn kinderen? Dat we het dan nooit van onszelf zullen verwachten. Maar het mogen leren, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven. Ik zal in dit vertrouwen opvoeden en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht, als ik denk, Heer, het wordt aan alle kanten afgebroken. Ik weet het soms ook niet meer hoe het moet. En toch zal ik zingen, omdat ik het van hem verwacht. En zo alleen kunnen we onze gewetens van onze kinderen vormen als we het van hem alleen verwachten. 42 en daarvan het vijfde vers. Dat David dat zingen mag. Maar de Heere zal uitkomst geven. En geef dat dat de verwachting mag zijn van al de vaders en de moeders, de grootouders. Dat wij het niet weten. En dat wij het niet kunnen. Maar dat we het nou eens alleen van u leren verwachten, Heere. En dan niet zo dat wij wat moeten doen en u er ook nog wat bij moet doen. Maar dat we het nou vanavond belijden, zo gij ons opvoedingshuis niet bouwt, Heere. Te vergeefs bouwen wij als vader en moeder. U moet het doen, Heere. Maar nou hebt u beloofd dat u het wil doen. En laat daarom onze verwachting van de Heere zijn. Want u hebt het toch gezegd dat u doorgaat, van kind tot kind. En we hebben toch gezongen toen onze kinderen gedoopt werden. Dat hij die trouwe Heer is van geslacht tot geslacht. Denkt u zo aan de kinderen hier in de gemeente van Barendrecht. Lieve koning, we bidden u. Laat er niet één verloren gaan. Maar maakt u het waar. Dat u uit de mond der zuigelingen en kinderen uw lof bereid hebt. En dat we zo als gemeente ook mogen bidden. Voor de bekering van onze jonge mensen. Dat ze toch al vroeg u mogen zoeken. En naar uw belofte hebt u toch gezegd. Dat ze ook vinden mogen. Laat het dan die vindenstijd mogen zijn, Heere. Dat ook onze jonge mensen. Als een arme ellendige zond eruit gedreven. Komen bij u. En het uitroepen, wees mij. De zondaar genadig. Heere, zegen zo de prediking van onze vriend hier. Samen met zijn vrouw en zijn gezin. We dragen hem hartelijk aan u op, samen met de broeders Kerkeraad. Heer, laat ook toch deze gemeente, in deze wegstervende wereld, in deze geseculariseerde omgeving, laat uw gemeente toch mogen zijn een stad op een berg. Lieve koning, waak zo over dit deel van uw wijngaard. Woon en werk haar, en mogen samen bidden, kom. Kom noorderwind, kom zuiderwind. Doorwaai de hof, Omdat de specerijen uit mogen lopen tot uw eer. En tot zaligheid van zondaren. Gaat u zo met ons mee. En geef als we thuis mogen komen. Dat we onze knieën mogen buigen. En zeggen, Heere, zie in gunst en genade op mij. Van boven neer. Ook in mijn opvoeding. We smeken het u. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Goed, allemaal wel thuis en fijn dat jullie hier wilden komen. Jullie hebben bij elkaar meer kilometers gereden dan ik alleen. Nou, zullen we het zo maar zien?